Micha 4 namelijk, waar we de laatste keer hebben stilgestaan bij het feit dat gezegd wordt dat Israël weliswaar in ballingschap zou worden weggevoerd, maar het zou vanuit die ballingschap wederverzameld worden en gebracht worden tot de Messias of bij de Messias. Want dat is wat staat in vers 10. Waar staat, leidt smart en arbeid om voor te brengen, o dochter Sions, als een barende vrouw, want nu zult gij wel uit de stad heen en uit gaan en op het veld wonen en tot in Babel komen, maar al daar zult gij gered worden. Al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld die daar zeggen, laat ze ontheiligd worden en laat ons oog schouwen naar Sion. Maar zij weten de gedachten des Heren niet en verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot een dorsvloer. Maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren, en ik zal hun lieder gewin den Heren verbannen, en hun vermogen de Heren de ganse aarde. Nu rot u met benden, gij dochter der bende. Hij zal een belegering tegen ons stellen. Zij zullen de rechter Israëls met de roede op het kinderbakken slaan. En dat zijn dan de laatste verzen van dit vierde hoofdstuk. En zoals gezegd, we hebben al gezien dat daar wordt aangekondigd dat de vorige heerschappij, zo wordt het genoemd in vers 8, de vorige heerschappij tot Israël en tot Jeruzalem zal terugkeren. Dat wil zeggen, het koninkrijk zoals het bestond in de dagen van David zal ook weer terugkeren tot Jeruzalem en daarmee tot Israël. Betekent dus inderdaad dat als eens dat Messiaanse Rijk aanbreekt, dat het dan niet slechts een geestelijk rijk is, niet alleen maar een kwestie van het koninkrijk is niet van deze wereld en het koninkrijk is in uw lieden, maar integendeel, het is wel degelijk een koninkrijk zoals in het eerst geweest was, de vorige heerschappij. Betekent dat we natuurlijk in de schrift kennis maken met een geestelijk koninkrijk, maar niettemin wordt hier gesproken over een letterlijk geopenbaard koninkrijk, gewoon op de aarde en over de volkeren. Dat staat natuurlijk op vele andere plaatsen ook, maar alleen al die uitdrukking vorige heerschappij wijst daar duidelijk op. En dat zeg ik natuurlijk met in gedachten dat zoveel christenen menen dat alle profetieën die in het Oude Testament gedaan worden met betrekking tot een koninkrijk, dat die vervuld worden of al zijn in de kerk. En dat is een misverstand. Want ze worden weliswaar toegepast op wat wij dan maar de gemeente noemen, maar ze houden net zo goed een gewone letterlijke betekenis, want dat vloeit uit deze verse uitdrukkelijk voort. Men zal uit Jeruzalem verwijderd worden, ooit, maar men zal ook in Jeruzalem terugkeren. Oftewel, het koninkrijk was eens van Israël weggenomen, want het was al weg in de dagen van Micha eigenlijk, want het was al lang niet meer wat het geweest was, maar het zal daar weer terugkeren. Ja, daar zal komen de vorige heerschappij, de heerschappij zoals in het eerst, heb ik vorige keer uitgelegd. Het koninkrijk namelijk, der dochter van Jeruzalem. En dan kwamen we bij vers 9 en 10, waar gewezen wordt op de smart die Israël zou overkomen als van een barende vrouw. Waarbij vers 10 dan zegt, nijd smart, inderdaad, en arbeid, of namelijk arbeid om voor te brengen, want het lijden van smart is het arbeid om voor te brengen. Want, en dan wordt er gezegd wat er voortgebracht zal worden, wat er voortgebracht zal worden, is niet zozeer de Messias, hoewel je dat zou concluderen uit hoofdstuk 5, vers 1 en 2. Maar wat voortgebracht zal worden, is een nieuwe generatie van Israël, namelijk een wedergeboren Israël. Dat hangt nauw samen met de komst van de Messias zelf natuurlijk. Maar daar gaat het niet over in vers 10. Er staat uitdrukkelijk waar het wel over gaat, namelijk, want nu zult gij wel uit de stad heen gaan en op het veld wonen en tot in Babel komen, maar al daar zult gij gered worden. Dat wil zeggen, nu, in de tijd waarover dan gesproken wordt, zou men uit Israël verwijderd worden of verdreven worden, maar men zou vanuit de plaats waar men heen gedreven wordt, zou men terugkeren naar Jeruzalem. Oftewel, ze zouden uit de stad heen gaan en op het veld wonen. U ziet het contrast in vers 10. En het veld, bij het veld wordt dan toch aan Babel gedacht. En al daar zult gij gered worden. Al daar zal de Heer u verlossen uit de hand uw vijanden. Dat wil zeggen, het zou ook uit Babel inderdaad weer teruggebracht worden. Waarbij we dat begrip Babel tamelijk breed hebben op te vatten. Dat kan al niet anders. Want wat ik u vorige keer niet verteld heb, maar wat ik toch eigenlijk zou moeten vertellen, is dat het noemen van Babel hier historisch nogal twijfelachtig is. Dat wil zeggen, het is wel zeker dat daar Babel staat. Maar de vijand in de dagen van Micha was helemaal niet Babel. Er was nog helemaal geen sprake van het Babylonische Rijk. Het waren namelijk de Assyriërs die Israël bedreigden. Zo was het in de dagen van Micha, zo was het in de dagen van Jesaja, want het komt met elkaar overeen. De vijand was niet Babel, die was er nog lang niet. Die zou pas veel later komen, pakweg 100 jaar later of zoiets. Zodat het noemen van Babel nogal prematuur is. Hè? Het is nogal een vooruitgrijpen op wat later zou gebeuren. Het heeft de verklaarders altijd in de problemen gebracht. Sommigen beweren dat Micha zijn profetie hier ontleend heeft aan Jesaja, die nou eenmaal ook van Babel spreekt. Maar dan verschuif je alleen maar het probleem, omdat Jesaja spreekt wel over Babel. Maar in de dagen van Jesaja was bij Babel ook niet de vijand, net zo min. En toch wordt daar ook over Babel als de vijand gesproken. Dus het is eigenlijk hetzelfde probleem, je kunt het niet heen en weer blijven schuiven natuurlijk. Anderen beweren dat de naam Babel hier later is ingezet. Dat er eerst Assur gestaan heeft en dat men het veranderd heeft in Babel. Later, in de dagen van de Babyloniërs uiteraard. Want ja, nou goed. Laat ik er maar geen commentaar op geven. Maar het is een gebruikelijke manier om met de schrift om te springen natuurlijk tot in onze dagen. Men verandert gewoon nadat het uitkomt. Maar goed, dat zal ook wel in ieder geval zijn. Men zal gewoon, of de Heer zal gewoon van tevoren over Babel gesproken hebben, in het voren. En dat blijft er toch, want zelfs als de vijand in die dagen van Micha Babel was, dan nog wordt het hier Babel in het voren genoemd, omdat het uiteindelijk gaat om een Babel wat in onze dagen nog tot stand zou moeten komen. Het Babel van de toekomst. Eigenlijk. Dat kan nog niet missen, want er staat, gij zult uitgaan, in het veld wonen en tot in Babel komen, maar al daar zult gij gered worden. Als daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. En in dat verband wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat de bezittingen van die vijand, van die vijanden, verbannen zullen worden en zullen gegeven worden aan de Heere der ganse aarde. Dat staat in vers 13. En het mag dan waar zijn dat ooit, althans een deel van Israël uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd. Het is in ieder geval niet zo dat bij die gelegenheid de bezittingen van Babel verbannen werden aan de Heere, de God van Israël. Want dat is niet gebeurd. Die vijand werd niet verslagen. De vijand bleef gewoon de vijand, alleen de vijand gaf toestemming om uit de ballingschap terug te keren. En strikt genomen was dat niet eens Babel. Maar was dat het Mede-Persische Rijk? Nou ja, goed, dat werd geregeerd door Babel, nog in die dagen natuurlijk. Maar het neemt nogal wat, brengt nogal wat moeilijkheden met zich mee. Hoe dat ook zij, aangezien deze profetie niet in zijn volle betekenis vervuld is in het verleden, op geen enkele manier, blijft het dus zo dat deze profetie spreekt over dagen die ook nu nog toekomst zijn. Daarom verwachten wij inderdaad een Babel, wat beschouwd zou moeten worden als de grote tegenstander van Israël. Niet alleen op grond van deze profetie natuurlijk, maar uiteindelijk, en dat sluit alle tegenspraak, uiteindelijk gewoon op grond van Openbaring. En dat sluit alle tegenspraak, want sinds het schrijven van het boek Openbaring is Israël nog nooit uit Babylonische ballingschap teruggekeerd en is Babel ook nog nooit de vijand van Israël geweest. En dus betekent het dat dat nog moet gebeuren. En als dat nog moet gebeuren, zou ik niet weten waarom deze profetie uit Micha al vervuld zou zijn in het verleden. Dat is ook sowieso niet vol te houden. Hoe dat ook zij, men zal in Babel komen, maar uit Babel verlost worden. Daarbij moet je in gedachten houden dat weliswaar de Assyriërs hun beleg om Jeruzalem zouden slaan, maar dat dat beleg door de Assyriërs zou worden opgeheven. Dat is ook de achtergrond van het boek Jesaja natuurlijk, en we vinden het gewoon in de geschiedenisboeken van het Oude Testament terug. Dat wil zeggen, de Assyriërs veroverden wel de Tienstammenrijk en Samaria. Ze sloegen ook een beleg om Jeruzalem, maar om een of andere reden hielden ze dat niet vol. Dat wil zeggen, ze verdwenen weer. Zodat ze uit de hand van de Assyriërs toen gered werden, maar vele jaren later, dat is meer dan 100 jaar later, kwamen de Babyloniërs inderdaad, Nebukadnezar, en die veroverden Jeruzalem inderdaad tot 3 keer toe. En bij de laatste gelegenheid werd dan ook Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand. Maar het is allemaal eigenlijk in de dagen van Micha niet aan de orde. Maar het is wel zo dat het beleg rond de stad meteen de aanleiding is voor profetieën over latere belegeringen van de stad en uiteindelijk profetieën omtrent de allerlaatste belegering van de stad, en die moet nog komen. Want dat gebeurt natuurlijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Of in de 70ste week van Daniël. Dus de laatste keer dat Jeruzalem veroverd en verwoest wordt. Waarna alsnog verlossing zal komen. Want dat is de laatste keer dat een deel van de... Of althans, de bewoners van Jeruzalem zullen worden weggevoerd. Maar daarna zullen ze inderdaad worden teruggebracht naar Jeruzalem. Om Jeruzalem te bouwen. Jeruzalem dat dan nooit meer verwoest zal worden. Wel, er staat dus, gij zult de stad uitgaan en gij zult tot in Babel komen, het vlakke land dus. Maar er staat er, al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Dat wil zeggen, die verovering van Jeruzalem en de wegvoering naar Babel, die pas veel later zou plaatsvinden, moet beschouwd worden als het smartlijden, oftewel het arbeiden om voor te brengen. Want men zal dan smart lijden en in ballingschap gaan, maar uit die ballingschap zal een hersteld Israël, een gelovig en wedergeboren Israël, terugverzameld worden. Ja.
Dus ik kan niet zeggen van net smart en arbeid om voor te brengen dat dat slaat dus op het feit dat de gemeente gebouwd wordt.
Nee hoor. Nee, het slaat niet op de roeping van de gemeente. Dergelijke uitspraken vind je natuurlijk wel. Maar zelfs dan wordt er gewoonlijk gezegd dat er, dat is Jesaja 66, dat er een kind geboren is zonder dat smart is overkomen. En dit is een moeilijke materie, maar ik zal u maar meteen vertellen wat de moeilijkheid is. De moeilijkheid is namelijk dat bij gelegenheid gezegd wordt het eerst als smart en leidt om voor te brengen. En dan wordt wel degelijk ook gedacht aan de gemeente die uit Israël geboren wordt. Terwijl de andere keer uitdrukkelijk staat dat eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost. Dat was Jesaja 66. En dan is de vraag, hoe zit het nu? Het antwoord is niet zo geweldig moeilijk. Je moet gewoon de schriftplaatsen laten staan waar ze staan. En dan is het probleem eigenlijk al lang opgelost. Want in Jesaja 66 gaat het uitdrukkelijk om de roeping van de gemeente. Eer haar smart overkwam, is zij van een knechtje verlost. Terwijl in andere plaatsen, het gaat om de algemene gedachte dat Israël verdrukkingen leidt om voor te brengen. En wat brengt Israël dan voort? En dan weten we allemaal langzamerhand, hopelijk, dat er altijd twee mogelijkheden zijn. Het een is een Israël, een wedergeboren Israël en volkeren zelfs in de toekomst. Maar in verband daarmee moeten deze dingen ook toegepast worden op de roeping van de gemeente in onze dagen. Want zo ligt het eigenlijk. Je kunt die dingen als twee dingen zien. Namelijk de openbaring van het koninkrijk in de toekomst en de verberging van het koninkrijk nu. Maar je kunt het ook als één ding zien. Namelijk de oprichting van het koninkrijk. Waarbij de roeping van een overblijf uit de heidenen en uit Israël leidt tot de roeping van de gemeente, zal ik maar zeggen. Terwijl de roeping van de heidenen en Israël in zijn geheel leidt tot de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Maar je kunt dat zien gewoon als één proces. En als dat gebeurt, dan wordt het lijden van Israël gezien opdat daaruit de gemeente inderdaad zou voorkomen. Maar niet alleen de gemeente. Want dat is maar de helft van het verhaal dan. En het valt er niet te ontkennen dat Israël in onze dagen inderdaad nog steeds smarten leidt en arbeidt om voor te brengen. Dat is ook wat in Romeinen 11 gezegd wordt. Zie. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Je kunt zeggen, de eer haar smart overkwam in het verleden, is ze van een knechtje verlost. Dat was de geboorte van de gemeente. Je kunt zelfs zeggen, dat heeft al plaatsgevonden. Maar vanuit andere schriftgedeelten moet je zeggen, wel, het vindt nog steeds plaats. Het is nog niet compleet. Dat is maar hoe de Bijbel er zelf over spreekt. En die doet dat op verschillende wijzen. Je kunt zeggen, alles is al gebeurd door de dood en opstanding van Christus. Je kunt ook zeggen, het is nog bezig, want pas je dat hele verhaal toe op de gemeente als geheel, dan zegt Openbaring 12 dat de bevalling nog steeds in volle gang is. Nou, het belangrijkste is geweest, het hoofd is geboren, maar de rest van het lichaam nog niet. Dat is daar de gedachte. Dus het hangt daar maar helemaal vanaf waar het staat. Je kunt die dingen maar beter gewoon laten staan waar ze staan. En dan is het in ieder geval veel minder moeilijk. Dus, maar hier in Micha 4 vers 10 gaat het zeker niet om de roeping van de gemeente. Want er staat, gij zult in Babel komen. En al daar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. De normale betekenis is natuurlijk dat het hier gaat om een Israël wat uit Palestina verdreven wordt naar Babel. Wat uit Babel weer terugverzameld wordt. Dat vervolgens dezezelfde gedachte ook wordt toegepast op de roeping van de gemeente. Dat kan wel zo wezen, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat ligt er niet meteen in hier. Dat is namelijk wat je terugvindt in profetieën als die van Hosea, waar staat, Ammi zal Lo-Ammi worden. Dat is ongeveer hetzelfde als Israël zal in ballingschap gaan. Mijn volk wordt niet mijn volk. Maar vervolgens wordt gezegd dat niet mijn volk of Lo-Ammi zal alsnog Ammi worden. En dan zegt Paulus erbij in de Romeinenbrief, ja maar dat slaat op heidenen, want Lo-Ammi dat zijn heidenen. Dat had je niet gedacht als je Hosea leest. Maar als je Romeinen 9 leest, moet je zeggen, ja, oh, is dat zo? Dat Paulus zegt het, geïnspireerd en wel, dus zal dat wel zo wezen. En zo kun je met deze profetie dus ook omgaan, maar het lijkt me onmogelijk om de details van deze profetie allemaal toe te passen op de roeping van de gemeente. Aan de gemeente wordt overigens wel gedacht hoor. Aan de verberging van het koninkrijk wordt wel gedacht, ook in dit schriftgedeelte. Maar de gewone gedachte van Westien is, men zal verdreven worden uit Jeruzalem en dus smarten lijden, maar men zal ook weer naar Jeruzalem terugverzameld worden en daar dient het allemaal toe. Men zal wedergeboren worden. Aldaar zal u de Heere verlossen uit de hand uw vijanden. Toen heb ik vorige keer al aangehaald wat het meest voor de hand ligt, Deuteronomium 30 namelijk. Israël zou verstrooid worden onder de volkeren, maar vandaar zou het wederverzameld worden, of verzameld en teruggebracht worden, omdat het zich onder de heidenen in de verstrooiing zal bekeren. Oftewel, Lo-Ammi, Israël verstrooid onder de heidenen, zal tot aanvaringen, tot geloof in de Messias komen en op grond daarvan teruggebracht worden. En dat is waar deze versen op zin spelen natuurlijk. Nou, die heb ik toch al besproken.
Ja, maar in dit verband.
Vriendelijk dank. Vriendelijk dank. Micha 2, vers 12. Inderdaad. Nee, dat komt toch op hetzelfde neer. Men wordt uit het land verdreven, zal vanuit het buitenland terugverzameld worden. Ik kan onmogelijk alle schriftplaatsen aanhalen die dat zeggen. Dat zijn er nogal wat hoor. Goed, nou, vers 11 dan. Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld. En die zeggen, laat ze ontheiligd worden. Laat ons oog schouwen aan Sion. Dat wil zeggen, de heidenen zijn verzameld om Sion, oftewel Jeruzalem, te ontheiligen. En ze zijn inderdaad verzameld. Maar, laat ze maar praten, zij weten namelijk de gedachten des Heren niet. Ze hebben zelf wel gedachten. Maar zij weten de gedachten des Heren niet. Zij verstaan namelijk zijn raadslag niet. Zijn raadslag is namelijk dat hij hen, die heidenen dus, verzameld heeft als garven tot een dorsvloer. Het blijft moeilijk, omdat je bij die verzameling van die heidenen constant blijft afvragen over welke gebeurtenis gaat het precies. En het antwoord is blijkbaar, het gaat niet precies om één gebeurtenis. Het gaat om het verschijnsel dat de heidenen altijd vergaderd worden naar Jeruzalem, altijd geprobeerd hebben Jeruzalem te veroveren, met wisselend succes overigens, maar dat uiteindelijk, bij de laatste keer dat dat gebeurt, deze heidenen zelf zullen geoordeeld worden en ontheiligd zullen worden. Want de laatste keer dat de heidenen verzameld worden tegen Jeruzalem, is het de Heer zelf die dat doet. En het resultaat zal zijn dat de Heer tegen die heidenen zal strijden en wel vanuit, oftewel te beginnen bij Jeruzalem. En dat is Zacharia 14 uiteraard, want de Heer zelf zal al de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Een Jeruzalem wat dan inderdaad wel wordt ingenomen aan het einde van de 70ste week van Daniël, maar vervolgens zal het overblijfsel van Israël, dat verzameld wordt, dat overblijfsel zal vervolgens de heidenen aan zich onderwerpen en zal zelfs een oordeel brengen uiteindelijk over Babel. Dan wel de Assyriër of hoe die vijand dan maar heten mag. Het zijn die gebeurtenissen waaraan hier gedacht wordt. Daar kun je niet eens een datum bij zetten, want het gaat gewoon over de oprichting van het Messiaans Rijk, over alle volken der aarde, te beginnen bij Israël uiteraard. Want Men zal uiteindelijk tegen Jeruzalem te strijden verzameld worden. Maar, en aanvankelijk zal dan Jeruzalem worden ingenomen aan het einde van de 70e week van Daniël. Maar dat is meteen de laatste keer, want daarna zal Jeruzalem herbouwd worden en nooit meer ingenomen kunnen worden. En al die heidenen die tegen Jeruzalem zullen optrekken, zullen het onderspit delven, heet zoiets. Uitmondend in de zogenaamde slag bij Armageddon. Waar zij hun Waterloo zullen vinden. Hm? Ja. Ja, Neppi. De laatste Nebukadnezar namelijk. Hè? Ja. Je kent toch de namen die ik gebruik, hè? Langzamerhand. Hè? Goed. Daar hebben we het daar nu niet meer over. Uiteindelijk wordt hier dus gedacht aan de ondergang van Babel en de legers van Babel. De legers namen die komen van de opgang der zon, van over de Eufraat. En ik heb het nou over Openbaring 16, als ik me niet vergis. En die zullen optrekken naar Jeruzalem. En Jeruzalem wordt onder leiding staat van de Messias zelf, waar een gelovige Israël woont, enzovoorts. En Jeruzalem wat dan niet meer ingenomen zal kunnen worden. En de volkeren worden wel verzameld, maar ze zullen zeggen, laat ze ontheiligd worden, laat ons oog schouwen naar Sion. Maar zij weten de gedachten van Jehovah niet. Zij verstaan zijn raadslag niet, dat hij hen namelijk vergaderd heeft als scharven tot de dorsvloer. En dus staat er, maak u op en dors, o dochter Sions. Dat wil zeggen, volgens vers 13 is het Israël, de dochter Sions, die dorst. En dus zijn het de heidenen die in vers 12 gedorst worden. Waarbij het tamelijk overbodig is te vermelden dat het dorsten niks anders is dan het brengen van oordeel. Er wordt op de garven ingeslagen, niet alleen om ze kapot te krijgen, hoewel dat wel de bedoeling is, maar boven alles om daar ook de vrucht uit te krijgen. Want ja, uit al die heidense volkeren komt een overblijfsel. Dat is het oude principe van het gelovige overblijfsel, waarover trouwens Micha verderop ook spreekt, namelijk in hoofdstuk 5 vers 2. Dan zullen de overigen, zijn de broederen, daar heb je het overblijfsel. Daar gaat het om het overblijfsel uit Israël. En Jesaja weet er ook wat van natuurlijk, hè, over het overblijfsel. En dat is in diezelfde dagen dat dit geschreven werd. Wel, over een overblijfsel gaat er. En het dors heeft tot doel om het stro en het kaf van het graan te scheiden. En dat betekent dat de grote hoop is inderdaad stro en kaf. En een beetje wat eruit overblijft, dat is inderdaad het goudgele graan. Dat heeft de orkaan doorstaan. Ja, inderdaad, ja. Goed. Dorsen is dus het brengen van oordeel. En het oordeel wordt gebracht door Israël en over de heidenen. En de enige tijd waarop dat van toepassing kan zijn, je hebt namelijk geen keus. De enige tijd waarop dat van toepassing kan zijn is de beroemde 33 jaar, namelijk de dag des toorns. De periode namelijk die verstrijkt tussen het einde van de 70e week van Daniël en de verschijning van de Heer op de Olijfberg ter gelegenheid van de val van Jeruzalem en het begin van de 1000 jaren. Waarbij het overblijfsel uit de volkeren inderdaad is overgebleven. En waarbij de ongelovigen uit de volkeren inderdaad gedood zijn. Daar komt het op neer.
Staat dat gelijk dat dorsen eigenlijk dan met de violen die uitgegoten worden?
Zeker. Het komt overeen met de violen die leeggegoten worden. En het komt overeen met de bazuinen die geblazen worden. Want ook dat is eigenlijk hetzelfde. Nee, zuster, de Armageddon komt er helemaal niet trouwens. Er blijft daar gewoon wat altijd al is, staat een bordje bij ook. Hè. Dat heb je er wel eens gezien? Ik niet, maar wel op een foto. Er staat een bordje, dit is de vlakte van Megiddo. En hier zullen de volkeren hun ondergang vinden. Dat heb ik gezien, ja. Het staat in het Engels en in het Hebreeuws erop, als ik me niet vergis. Ja, dat is makkelijk, staan wegwijzers bij. Als ze komen, weten ze waar ze naartoe moeten, denk ik dan. Maar goed, rijkelijk voorbarig. Armageddon, de naam Armageddon wordt meestal gebruikt niet voor de plaats, maar voor de gebeurtenissen die er plaatsvinden. En in die zin is het juist, dat komt ooit een keer, er staat een datum voor. En dat is het begin van de 1000 jaren. Dat wil zeggen, het einde van de 33 jaren. Het einde van de dag des toorns. Dus de laatste slag die geleverd wordt, om zo te zeggen. Want daar worden de legers van Babel verslagen. Het dal van Jozefat, dat is nog weer wat anders. Dat is, hè? Ja, dat komt overeen. Maar er is niks aan, niet zoiets aan het eind van de 1000 jaren. Over na de 1000 jaren weet ik alleen maar van Gog en Magog. Jawel, maar dat is niet een plaatsaanduiding. Dus dat is dan heel wat anders. Nee, Armageddon, dat is, kijk, er zijn twee uitdrukkingen waarbij iedereen altijd een schrik om het hart slaat van, oeh, wat vreselijk. Er zijn twee uitdrukkingen. De een is Armageddon, de ander is Antichrist. En het probleem is dat gewoonlijk van geen van beide termen men weet wat het betekent. Dat is heel vervelend, maar het is zo. Het zijn van die kreten. Weet je wat, de antichrist komt spoedig of Armageddon is in aantocht. Dan kun je rustig zeggen, ja, ja. En dan zeg je meteen, ja, ja, de Heer komt spoedig. En zo. Maar van antichrist is altijd het misverstand dat men denkt dat dat de grote koning, het laatste koninkrijk is. Het beest, de koning van Babel. Dat is hij niet. Want antichrist wordt alleen maar genoemd in Johannes. En blijkt daar valse profeten zijn. Hij is namelijk niet het grote beest, maar hij is de valse profeet uit Openbaring 13, tweede gedeelte. Het tweede beest uit Openbaring 13. Veel minder universeel dus dan dikwijls gedacht wordt. En het andere misverstand gaat over Armageddon. Men denkt dat Armageddon in één keer een grote klap is waarbij alle volkeren ineens allemaal omkomen. En dat is niet het geval. Bovendien, het tijdstip klopt ook niet. Want men denkt dat het plaatsvindt aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dat is ook niet zo. Het is er wel na, maar zelfs wel 33 jaar daarna. Nou, 32 dan. Ik steek niet op een dag, denk ik. Het is namelijk een slag die plaatsvindt doordat de legers van Babel optrekken naar Jeruzalem. Langs de gebruikelijke route. En voordat ze maar bij Jeruzalem komen, worden ze in den pan gehakt.
Om verwarring tegen te gaan.
Ja.
Die 33 jaar, wanneer gaan die dan in? Na het einde van de 70ste?
Wij krijgen straks in de toekomst eerst de opname van de gemeente. Daarna 7 jaar na zijnde de 70ste week van Daniel. Leidend tot de val van Jeruzalem. Niet de val van Babel, maar de val van Jeruzalem. Waarbij het gelovig overblijfsel de naam des Heren aanroept. Die dan verschijnt op de olijfberg. Waarbij de olijfberg scheurt zodat het overblijfsel uit Jeruzalem, wat ingenomen wordt, kan vluchten door de olijfberg naar de woestijn. Dus naar het beruchte Petra uit hoofdstuk 2 dus, van Micha. Waarna een begin gemaakt wordt met de terugverzameling van Israël. Opnieuw naar Palestina en Jeruzalem om Jeruzalem te bouwen. Dat neemt 33 jaar en in diezelfde 33 jaar zijn er minimaal 144.000 uit Israël, uit alle 12 stammen wel te verstaan, die ook het evangelie prediken aan de volkeren. Terwijl in diezelfde 33 jaar bovendien allerlei rampspoed komt over de volkeren. Tamelijk gedetailleerd, want wat is gedetailleerd, maar tamelijk gedetailleerd beschreven via de 7 bazuinen, dan wel de 7 violen uit Openbaring. Zodat een tijd is van wat wij zouden noemen grote natuurrampen, om het dan maar gemakkelijk te houden. Maar in diezelfde tijd wordt Jeruzalem herbouwd, dan wordt echt de Joodse staat is al opgericht, niet zionistisch, maar ik bedoel een echte staat die echt Zion mag heten, zo bedoel ik het eigenlijk. Een gelovige Israël, onder aanvoering van de Heer zelf, al of niet lijfelijk aanwezig, want dat maakt toch niet uit. In diezelfde 33 jaar vindt ook plaats de prediking door de 144.000 verzegelden aan alle volkeren der aarde. En het eindigt ermee dat men is, dat onder de volkeren is men of tot aanvaarding van de God van Israël gekomen, of men wordt gedood. En als dat zijn eindpunt bereikt heeft, zijn de 33 jaar om het begint de 1000 jaar.
Ja, dus als de opname van de gemeente begint, dan en tot de 1000 jaar rijk, wellicht 40 jaar.
Dat is dan totaal 40 jaar. En dat is dan weer de bedeling van de volheid der tijden uit Efeze 1. Ook wel aangeduid als de toekomst des Heren. De parousia. Dat is voor velen duidelijker. Voor anderen niet, maar goed, doet er niet toe. Maar ik zal u dat laten zien. Dat Armageddon, dat wordt namelijk ook maar op één plekje in de Bijbel genoemd, eigenlijk. Net als antichrist. Antichrist wordt ook alleen maar genoemd in de Johannesbrieven. 1 Johannes en 2 Johannes. En net twee bladzijden van de Bijbel waar het een paar keer genoemd wordt. Het wordt wel herhaald in een ander boek van Johannes, in Openbaring. Maar daar heet diezelfde figuur valse profeet.
Ja,
Trouwens, zo heet hij in 1 Johannes ook hoor. Heet hij ook een valse profeet. Wis en waarachtig. Dus dat kan niet misverstaan worden. Het is dus een tamelijk lokale figuur. In ieder geval een figuur die in verband gebracht wordt met Israël. Hoe lokaal dat precies is, daar zullen we het nou even verder niet over hebben. Maar in ieder geval, hij houdt verband met Israël. Niet in de eerste plaats met de volkeren. En Armageddon, dat is niet zozeer de volkeren in het algemeen, allemaal tegelijk. Maar het is heel speciaal Babel. Nou is Babel wel de hoofdstad van de volkeren, dat weet ik ook wel. Maar Armageddon wordt in verband gebracht met de legers van Babel. Je vindt het in Openbaring 16. Daar staat boven de 7 engelen gieten hun violen uit. Dat zijn schalen. Eigenlijk ook flessen, want dat woord is het eigenlijk. Nee, er zijn er die raken muzikaal helemaal in de war, want die zeggen, je hebt eerst 7 bazuinen, dat zijn muziekinstrumenten, dus die 7 violen zijn dat natuurlijk ook. Dat schrijf je met een F, maar bij een F denken zij aan het gat, de vorm van het gat in een viool. Dat is natuurlijk de vorm van een F, toch? Dus denken ze, ja, dat is een viool, kan je dat natuurlijk. Maar bij nader inzien schrijf je dat met een V. En een viool is niet een muziekinstrument, maar een fles. Al moet je daarbij denken aan een platliggende fles. Nee, als je een zuster in het ziekenhuis... Nee, goed. Dat lijkt me dan wel ongeveer duidelijk. Dat, zo'n platliggende fles, dat is een fles. Dan wel een viool. Het houdt het midden dus tussen een fles en een schaal. Ja. Goed, nou zij gieten dus hun schalen uit. Ik geloof dat de nieuwe vertaling dat dan ook heeft. Maar dat doet er nou niet toe. Maar je vindt er dan 7 en die 7 lopen parallel met de 7 bazuinen. Dat blijkt ook uit de beschrijving uiteraard. Maar daar ga ik maar niet op in. Maar dan kom je terecht bij vers 12. De 6e engel gooit zijn viool uit op de grote rivier Den Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, dat wil zeggen van de rivier. Opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. Die koningen komen dus van het oosten. En dan heb je het weer, dan raak ik me helemaal in de war. Want er staat er van de opgang der zon. Wat is opgang der zon? En in plaats van in de Bijbel te lezen wat opgang der zon is, dan doet men het anders. Hè. Zeg maar opgang der zon, dat is de reizende zon waarschijnlijk. Dus dat is Japan. Ja. Hè? En toen Japan niks voorstelde, zei men nee, het is China. Want het volk uit het oosten. Zoals, want daar waren ze bang voor. Hè? De Chinezen waren we altijd bang. Nee, tegenwoordig niet meer. Iedereen moet wel de Chinezen. Nou goed, laat maar zitten. Maar de meest wilde fantasieën gaan erover in het rond. Maar opgang de zon betekent gewoon het oosten hoor. Ja, wie niet? Ja, wij zitten voor hen ook in het oosten. Dus als zij het lezen, zullen ze aan ons denken. Iedereen zit in het oosten. Ik bedoel, dat zegt helemaal niks. Ja. Ja, het is wel een beetje ver om hier vandaan naar Den Haag te gaan via het oosten. Maar
je moet toch vanuit Israël redeneren?
Natuurlijk. Dus ga je naar het oosten en waar kom je dan terecht? Daar staat in vers 19 gewoon, dus dat is makkelijk. Zie je? Ga je een atlas erbij halen, een kaart en toestanden en je raakt helemaal in de war. Je moet gewoon doorlezen, het staat allemaal in de schrift. Opgang der zon is gewoon het oosten. Wat komt er uit het oosten? De wijze, waar kwamen die dan vandaan? Ja, maar waar komen ze vandaan? Uit Babel, heel goed, want ze heten niet wijzen, ze heten magi. Dus magiërs, dat is nog altijd de aanduiding van een categorie, van een bepaalde school, moet je dan eigenlijk zeggen. Een bepaalde categorie van wijzen in Babylon. In ieder geval in Mesopotamië, daar gaat het maar om. Dus inderdaad, er twijfelt ook niemand aan, dat weet iedereen, die komen uit Babel of omgeving. Nou, is hier ook zo. De opgang der zon. Dus dat is inderdaad Babel, maar dat staat in vers 19. Maar lees maar verder. De Eufraat droogt op. Ja, niet de Ganges, zeg ik altijd, hè. Er zijn nog meer rivieren die ertussen liggen, maar die ken ik zo gauw niet. Hè? De Yangtze Kia, is dat ook een rivier? Nou, laat maar zien. Ja, zie je wel. Nou goed, nee, er staat Eufraat. Dus waar zoek je dat oosten? Nou, net over de Eufraat. Dus De Eufraat is opgedroogd, opdat bereid zou worden de weg de koning die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de mond des draaks. Want als je de opgang der zon, niet zo, als ze Japan dan niet zo goed zien zitten, dan zeggen ze nee, het is de draak, want er staat in vers 13. En dat is natuurlijk een type van het Chinese rijk. Hè? Maar ja, daar heb je het. Wat is nou de draak? Ja, dat is diezelfde draak als uit Openbaring 12 en 13. Je hoeft hem niet zo ver te zoeken, staat hier allemaal in de buurt. En dat en dat is, dat blijkt wel, want er staat, en ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets. Dat is Openbaring 13, want daar vind je een beest en een valse profeet, ook als een beest aangeduid, dat is het tweede beest dan, hè? Dat is Antichrist. Maar van de een staat, hij had de kracht van de draak, en van de ander staat, hij sprak als de draak. In Openbaring 13 staat dat. En hier vind je ze dus alle drie. De draak en het beest en de valse profeet. Dus die draak is niet China. Maar die draak is gewoon wat hij altijd al is. Een uitbeelding van Satan. En het beest is de koning van Babel eigenlijk. Het toekomstige rijk onder de heerschappij van Babel. Nou, die worden dus hier gezien. En die doen tekenen en ze gaan uit tot de koning der aarde, maar dat stond in hoofdstuk 13 ook allemaal al. En ze gingen uit om tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtige gods. En wat stond er in Micha 4? Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, vers 11. Daar hebben ze dus, hè? Ja, wanneer precies? Dat is de zaak. Het gebeurt. Ze komen allemaal een keer aan bod. En dit in Openbaring is de laatste keer dat het gebeurt. Dus de climax. Want daar staat dan vers 16. En zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de tempel des hemels. Uit de tempel, namelijk de hemel, dus hè. Zware heiligdom, niet met handen gemaakt. En van de troon dus, van het verzoendeksel denk ik ook wel eens, zeggende, het is geschied, en er geschieden stemmen, een donderslag en een bliksem, en er geschieden een grote aardbeving, hoedanig niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de drie steden der heidenen zijn gevallen. Het grote Babylon, ik zei de drie steden, maar staat er niet, hè? De steden, de tong was niet snel genoeg. De steden der heidenen zijn gevallen en het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns en de gramschap enzovoorts. Zodat je maar weer ziet dat die slag van Armageddon, zoals het heet, dat is een laatste slag waarbij de legers van Babel, die van over de Eufraat kwamen inderdaad, vernietigd worden. Maar als gevolg dat ook Babel zelf ondergaat. Wel, aan het eind van de 70ste week werden de Russische legers vernietigd. En het land van Gog en Magog ook. Staat er. Ja, staat er allemaal. En hier vind je de legers van Babel die verslagen worden. Waarbij ook Babel verwoest wordt. En over de hoezo Babel is dan onze vraag. Hoezo Babylon? Wel, zegt hoofdstuk 17. Babel, dat is dat wat nu in het verborgen werkt, maar wat in de toekomst letterlijk zal zijn. Babel is namelijk de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Eind van vers 17, hoofdstuk 17. En daarna, als het dat heeft, daarna zal het ten onder gaan. Dat is heel raar. En ik geloof dat daar inderdaad Micha 4 ook over spreekt. Want uiteindelijk zullen alle heidenen verzameld worden.
Ach, mag ik nog een vraag?
En geoordeeld worden, ja.
Je had net over God en Magog.
Ja.
Ik heb wel eens, je hebt een bandje waarvan je vertelt dat het Rusland moet zijn.
Ja.
Maar dan moet die koning toch uit het noorden komen.
Jawel, maar dat is ook een andere gelegenheid. Dat is in het einde van de 70ste week.
Dat is nog voor 1000 jaar
geleden. Ja. Aanzienlijk ervoor. Je krijgt dus, kijk, je zou kunnen zeggen, bij de aanvang van die 33 jaar zijn het de Russen die verslagen worden in Palestina. En aan het einde van de 33 jaar zijn het dus, bij wijze van spreken dan, de Babyloniërs die in Palestina verslagen worden. De eerste keer wordt Jeruzalem ingenomen, die laatste keer niet.
Oh, ik dacht dat zij dat gezamenlijk altijd.
Nee, de gedachte is... Kijk, de gedachte is dat die Russen die komen naar Jeruzalem. Jeruzalem wordt ingenomen, maar daarna, of bij diezelfde gelegenheid, komen die Russen ook om. Want dat is waar het staat. Het hele land zal zonder leven zijn dan. Zie je, dus dat is een zogenaamde Pyrrhus-overwinning. Ja, dat is wel cultuur, mensen. Nou goed, ze hebben de slag gewonnen, maar de strijd verloren. Dat is het eigenlijk dan, hè? Ja, de operatie is geslaagd, de patiënt is dood. Benaderen zien de dokter ook, dus goed. Bij die gelegenheid. Jeruzalem valt, maar die Russen in het land vallen ook, en Rusland zelf ook. En daarmee, vanaf dat moment, begint die periode waarin de volkeren aan Christus onderworpen worden. En het eindigt dan met de val van de Babylonische legers en dus ook de val van Babel. En dat is het einde van de 33 jaar. Is het zo, enigszins?
Ja,
duidelijk. Goed. Dat is volstrekt hetzelfde, want dat ar ervoor of har ervoor betekent berg. Goed. Nou, dan gaan we weer. Wat ik nog even wilde noemen, dat was, nou we het toch over hebben, Matteüs 25. Ja, Matteüs 25. Waar staat dat de koning zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en hij zal alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hij zal hen van elkaar scheiden, de schapen van de bokken namelijk. En ik haal het aan, omdat dat net precies hetzelfde is. Daar namelijk worden de volkeren verzameld om geoordeeld te worden. Waarbij een deel gedood wordt en een ander deel het koninkrijk binnengaat. Gemakshalve zeggen wij, dat gebeurt aan het einde van de 33 jaar. Maar nu we het erover hebben, kan ik wel zeggen, dat gebeurt gewoon tijdens de 33 jaar natuurlijk. Alleen het vindt zijn voltooiing aan het eind van de 33 jaar. Daar meer heb ik er niet over te zeggen, dat lijkt me duidelijk genoeg. In die 33 jaar worden de volkeren verzameld. Dat gebeurt niet aan tent. Nee, ze komen allemaal stuk voor stuk en worden geoordeeld. Daar, zo zit het ongeveer. Maar in ieder geval, de algemene gedachte is dat gedurende de 33 jaar de goddelozen, heet dat, omkomen. En dat de gelovigen bewaard worden opdat die het koninkrijk zouden beërven. Oh, is het nog Matteüs 24? Is dat zo? Moet ik het nog opzoeken of zeg? Ik dacht 25, hoor. Ik bedoelde 25 vers 31. En even gauw de lijn trekken, hè. Even gauw de lijn trekken. In Matteüs 24 vers 15 zijn we bij het midden van de 70ste week, de oprichting van het beeld van het beest, waarbij de valse profeet, het tweede beest, een beeld laat oprichten voor het eerste beest. Ja, dat staat in Openbaring 13, maar dat is de oprichting van de gruwel der verwoesting, waarvan Daniël gesproken heeft. En dan staat er, als dan zal grote verdrukking wezen, vers 21... En uit Daniël blijkt dat is in het midden van de 70ste week, zodat de grote verdrukking duurt gedurende de tweede helft van de 70ste week. De tweede 3,5 jaar dus van de totale 70ste week van Daniël. 3,5 jaar van grote verdrukking over Israël, over de Joodse staat uiteraard. En dan staat er in vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen, zijn dus 1290 dagen, nee 1260 dagen, sorry, 1260 dagen, terstond na de verdrukking van die dagen, niet terstond na de verdrukking, want die duurt nog veel langer, die duurt nog 33 jaar, maar terstond na de verdrukking van die dagen, die 3,5 jaar dus, over Israël, 1260 dagen, terstond daarna, ogenblikkelijk daarna dus, zal de zon verduisterd worden en de maan zal de schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen bewogen worden. Dan begint volgens Joël 2 de dag des Heren, want het staat daar. Want de zon zal verduisterd worden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En hier staat de zon wordt verduisterd enzovoort. Na de 70ste week van Daniël, of na de verdrukking, Zodat je nu meteen die dingen achter elkaar hebt. Zevende week van Daniel, verduistering zonder de maansterren enzovoorts. En dan de vreselijke dag des Heren, die dan ook genoemd wordt in Openbaring 6, de dag des toorns. Dat is de term die gebruikt wordt voor de eerste 33 jaar van de dag des Heren. Oftewel, de 33 jaar die voorafgaan aan de 1000 jaar.
Dus de zevende week beslaat 7 jaren.
Ja.
En de 33 jaar worden anders genoemd.
Ja. Nog meer vragen? Als je het niet begrijpt, vraag het even, want ik doe net alsof bijna iedereen dat helemaal kan opdreunen. Dat is niet altijd het geval. Dus
die twee getuigen, wanneer treden die dan?
De eerste helft van de zevende week van Daniel is de tijd van de twee getuigen.
Psalm 2 speelt dat ook in 33 jaar?
Ja. Ja, Psalm 2 speelt hoofdzakelijk in de 33 jaar, ja. Hoewel de eerste versen waarin staat dat Joden en waarin dat staat dat de volkeren en de heidenen samen vergaderd zijn, dat slaat op de volkeren Israëls en de heidenen die samen vergaderd zijn. En dus slaat het over op het monsterverbond tussen de valse profeet en het beest. Uit Openbaring 13, dat zijn die twee beesten uit Openbaring 13. En dat begint dus al gedurende de 70ste week van Daniel. Maar ja, hoofdzakelijk vindt het zijn uitwerking in de 33 jaar uiteraard. Maar ik geloof niet dat het erg zinvol is om die scheiding te maken. Het gaat om de algemene gedachte dat de heidenen, zowel als de ongelovige Joodse staat, het ongelovige Israël, samen op een akkoordje gooien in hun strijd tegen de Messias. En God zelf lacht erom en zegt, ach, wat maakt het ook uit, ik heb mijn koning gesteld en daarmee basta. En dus kus de zoon. Opdat hij die toorn. Dat is zo eindig die psalm. Ja. Ja. Anders dacht u dat ik ineens lyrisch werd, maar dat is niet zo. En gij op de weg vergaat, ja. Zo is het. Goed. Nee, Matthäus 24, waar we dus even. Vers 29 zegt, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Maar terstond na de verdrukking van die dagen begint, of terstond na de verduistering van die zon en maan, begint volgens Joël de dag des Heren en volgens Openbaring 6 de dag des toorns. En dat is hetzelfde dus, althans gedurende de eerste 33 jaar en voor de rest is het helemaal niet van belang. En over die 33 jaar spreekt de rest van Matthäus 24 en 25. Namelijk, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, daar verschijnt de Heer dus, om vervolgens zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen, vers 31, uit de heidenen en uit Babel. Maar aangezien Babel de hoofdstad is van de wereld dan, maakt het al niet uit waar ze vandaan verzameld worden, of het nou is van het ene uiterste der hemel tot het andere, of het is uit Babel, dat maakt geen enkel verschil. Omdat Babel geacht wordt de hoofdstad te zijn van de gehele wereld. Zit u? En zo lossen sommige problemen zich vanzelf op. En dan staat er vers 32, dat de vijgenboom kennelijk uitspruit en dat dus de zomer nabij is. Hoe lang duurt het nog voor het zomer wordt? Nog 33 jaar. Zomer in de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Hè? Nou ja, goed. Dat is in de zomer, ja. Leuk, hè? Goed, en dan staat er, alzo ook gijlieden, wanneer je al deze dingen zult zien, zo weet het erbij is, enzovoorts. En dan volgen die gelijkenissen. Een vergelijking tussen die dagen die dan komen en de dagen van Noach, de 120 jaar uit de tijd van Noach. Want Noach was aangezegd dat het oordeel zou komen. Komen, moest nog komen. En ik kreeg 120 jaar de tijd om maatregelen te nemen. Wel, want er staat hier, en gelijk de dagen van Noach waren, vers 37, al zo zal ook zijn, de toekomst van de Zoon des Mensen. Die uitdrukking gebruikte ik daar straks voor de totale 40 jaar, weet u nog? De parousia, de toekomst, de aanwezigheid betekent het letterlijk. Parousia, de presence, de presentie van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, eten en drinken en trouwen natuurlijk geven tot de dag van welke Noach in de ark ging, bekenden niet enzovoorts. Wel, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Voor de zomer. Voor de oogst dus. Want de zondvloed kun je ook als een oogst beschouwen. Je kunt het beschouwen als een oordeel over de mensheid. Je kunt het ook beschouwen als het middel waardoor juist een deel van de mensheid behouden werd. En dat is een betere manier om het zo te zien, want zo spreekt de Bijbel er later natuurlijk over. En daar gaat het ook om hier in die dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Het zijn de jaren die voorafgaan aan dat oordeel over de volkeren, terwijl dat oordeel is aangekondigd, maar terwijl ook bijna niemand het gelooft. Want zo was het in de dagen van Noach ook. Zelfs de datum was bekend, want tot Noach was gezegd 120 jaar. Ja, toen waren er natuurlijk mensen die vinden dat heel onprettig om 120 jaar van tevoren te weten wanneer iets gaat gebeuren. Want er staat de datum vast van een eschatologische gebeurtenis. En dus zegt men, nee, die 120 jaar, dat slaat op de toekomstige leeftijd van de mens. Want wanneer God zijn oordeel brengt, kun je niet weten. En wanneer dus de zonvloed kwam, konden ze ook niet weten. Zo praat men zich eraan. Heb je dan eens opgelet? Het is een onzinnige redenering, want de mens werd niet 120 jaar daarna. Nee, veel ouder, maar meestal veel jonger. Zodat dit een onzinnige opmerking is die niet door de feiten bevestigd wordt. Die 120 jaar zijn gewoon de tijd vanaf dat tot Noach gezegd wordt, er komt de zonvloed en het moment dat de zonvloed kwam. De Heer zegt, de mens krijgt nog 120 jaar. En in die dagen, de mens krijgt nog 40 jaar vanaf de opname van de gemeente, oftewel 33 jaar vanaf het einde van de 70ste week. Dat in elk geval. Oh, vast wel, joh, vast wel, vast wel. Het gaat alleen maar om de tijd die gemeten wordt. En daarmee uit.
Dat hier in vers 35, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar wij horen zullen geen zin voorbij gaan. Dat is niet wel aardig.
Ja, ik heb het expres overgeslagen, omdat die versen met het huidige onderwerp eigenlijk niks van doen hebben. Daarom sloeg ik die versen over. De gedachte is namelijk dat degene die leven in de dagen van de einde van de 70ste week van Daniël en geloven dat die niet alleen de 33 jaar overleven en dus de zomer halen en dus het koninkrijk binnengaan, de 1000 jaren dus, maar die leven zelfs zo lang dat ze zelfs leven tot en voorbij de jongste dag. Ja, zo is het nou eenmaal. Normaal gesproken is het zo dat een gelovige in het koninkrijk niet sterft. En dus als hij het begin van de 1000 jaren meemaakt, of haalt om het zo te zeggen, wat een hele prestatie is in de dagen van de verdrukking, dan haalt hij het eind van de 1000 jaren feitelijk ook. Vandaar dat meteen de verbinding gelegd wordt naar deze generatie zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Staat er. Zodat die generatie is niet de generatie van 40 jaar, zoals men wel eens zegt. Het is zelfs een van 1040. Eigenlijk strikt genomen 1033 en dan nog een stuk na de 1000 jaren. Maar in ieder geval, het is een generatie van meer dan 1000 jaar. Ja. Maar goed, hoe dat ook zij, wat er verder staat in Matthäus 24, die vergelijking tussen de dagen van Noach en de dagen van de Zoon des Mensen, spreekt allemaal over die dagen, die 33 jaar. Dat geldt ook voor de gelijkenis van de twee dienstknechten, de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden en de gelijkenis van de talenten. En dan komt men in vers 31 van hoofdstuk 25 inmiddels. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Dan zeggen ja, maar hij kwam toch al in heerlijkheid, want de mensen zouden hem toch al zien in heerlijkheid. Komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat stond in 24 vers 30. Ze zeggen, jawel. Ja, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Maar dat is het moment van de verwoesting van Jeruzalem. Hij zal dan dus zeker niet op de troon zitten in heerlijkheid. Er is niet eens een troon. En waar 25 vers 31 over spreekt, is duidelijk. Dan is er wel in Jeruzalem, er is ook een troon en hij zal op de troon zijn en in heerlijkheid zitten. Maar dat is wel 33 jaar later.
Oh, ja. Nog even. Die 40 jaar, wordt dat verklaard uit die 40 jaar in de woestijn destijds?
Nee hoor,
nou,
nee.
Want, om je te zeggen, als ik het zou vertellen aan anderen, dan, ik geloof het dus wel.
Jawel.
Maar om het te verklaren, dus vanuit de Bijbel.
Ja, je moet zo zien, die 7 jaar wordt gewoon verklaard uit de letterlijke betekenis van de profetieën van Daniel 9, dat is geen enkel probleem. En de 33 jaar, die gebruikt de term gewoon gemakshalve, omdat dat voor iedereen het meest herkenbaar is. Alleen het probleem is dan dat er altijd gevraagd wordt, waar haal je die 33 vandaan? En dan moet ik zeggen, uit de typologie. Dat heb ik nooit ergens letterlijk in de Bijbel gevonden, dat dat 33 jaar is. Dus het komt uit de typologie. Dat is tamelijk ongebruikelijk om conclusies te trekken uit de typologie. Ik zal het er zeker niet aanmoedigen om dat te doen. Maar ik kon hier zelf niet onderuit. Maar als je zegt van dat mag je niet doen, dan zeg ik nou goed, dan doen we dat niet. Maar dan wordt het zo lastig om die tijd aan te duiden. Want dat er zoveel tijd overheen gaat, ja, dat is duidelijk. Dat blijkt hier in Matthäus 24 en 25 ook. Maar we halen het uit de typologie. Het makkelijkste is uit de regeringsperiode van David. Ja, uit een heleboel andere, maar onder andere daaruit. De 7 en 33 jaar van Hebron en Jeruzalem, ja. Enzovoorts. Maar ik vind het helemaal niet erg belangrijk, dus ik ga er nou maar niet verder op in.
Het ging alleen om, van, ik heb het ook, dus ik kwam het niet tegen. Nee. Hoe zou je dat verklaard hebben? Dus, zodoende dat ik nog eens vraag.
Ja, het komt uit de typologie. Ik wil er in de pauze wel even op ingaan, maar ja. Ik vind het zo niet zo zinvol. Het gaat erom dat we die periode kennen, die wordt aangeduid als de dag des toorns. Want die begint na de 70ste week van Daniel, bij de verduistering van de zon en de maan, dan blijkt het openbaring 6. En het duurt tot aan de 1000 jaar aan toe, uiteraard. Want dat is pas het eind van de toorn. En dat de 33 jaar, zo, dat maakt niet zoveel uit, maar het is enige jaar in ieder geval. Niet zo lang, want het is binnen één generatie in elk geval. Omdat de mensen die aan het begin van die 70ste week leven, kennelijk ook nog leven aan het eind van de hele periode. Want ze worden levend gevangen en geworpen in de poel des vuurs. Dus het blijft binnen één generatie. Zo kom je ook nog ongeveer in 40 jaar dus. Maar goed, dat terzijde. Maar in hoofdstuk 25 van Matthäus, vers 31, staat dat de zoon des mensen zal zitten op de troon. Zijn er heerlijkheid, niet op de wolken, maar op de troon. En dan wordt hij ook aangeduid als de koning in vers 34. Vers 32 zegt namelijk, voor hem zullen alle volkeren vergaderd worden. En dan zal hij ze scheiden, of zal selecteren. Dus dat is dezelfde selectie als uit hoofdstuk 24, vers 40. Als dan zullen twee op de akker zijn, de een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden. Of de een zal genomen en de ander zal gelaten. Of eigenlijk vergeven worden, enzovoorts. Het is precies dezelfde selectie. Het is ook dezelfde selectie als dan zullen de mensen in het algemeen in de zondvloed omkomen op die 8 man na die dan de ark ingingen. Dat is precies hetzelfde. Dat is te vergelijken. Zodat ik bepaald niet hoopvol gestemd ben over het percentage van de levende mensheid die ook inderdaad het koninkrijk zal binnengaan. Niet tegelijk, nee. Het is de laatste fase daarvan. Het is de laatste fase daarvan. Ja. En meer speciaal gaat het daar om de legers van Babel. Maar het misverstand ontstaat doordat men de zogenaamde eindstrijd der volkeren, de term komt van Johannes de Heer, dat men de eindstrijd der volkeren in verband brengt met het ene woord, de ene naam, Armageddon. En dat is een beetje een misverstand natuurlijk. Dat vindt ze voltooiing in Armageddon. Maar het is wel de laatste krachtsinspanning van Babel zelf. Want ik denk dat de meeste volkeren al geoordeeld zijn. Bovendien van Babel staat dat de volkeren zich tegen Babel zullen keren. Dat is openbaring 17. Het beest vergrimde op de vrouw namelijk. Oftewel de volkeren keren zich tegen de stad waardoor ze enige jaren bestuurd zijn geworden. Zodat het inderdaad een laatste krachtsinspanning is van de legers van Babel zelf. Zeg maar gerust Irak dus. Ja. Goed. Nou, het lijkt me wel weer genoeg. Dus je zou kunnen zeggen, Armageddon in de brede betekenis is eigenlijk hetzelfde als het scheiden van de schapen en de bakken. Maar met de jongste dag heeft het niks van doen. Schoon de onderwerping van de volkeren aan Christus. Dat wil zeggen, hij zal de volkeren verzamelen. En als hij dat doet, zal hij zeggen, deze mijn dienstknecht of zoiets, die niet gewild hebben dat ik over een koning zei, breng ze hier voor mij, breng ze hier en slaat ze hier voor mij, dood. En dat was Lucas 19 dus. Ja. Nou goed, dat is dus waar inderdaad Micha 4 over handelt. Namelijk dat al die heidenen verzameld worden tegen Jeruzalem, maar dat Jeruzalem uiteindelijk niks te vrezen heeft. Want die volkeren trekken wel op tegen Jeruzalem, maar zij weten de gedachten des Heren niet, vers 12 van Micha 4. Zij verstaan zijn raadslag niet, namelijk dat hij hen vergaderd heeft als scharven tot de dorsvloer. Daar is de oogst dus, en dus de zomer. En dus wordt tot Israël gezegd in vers 13, maak u op en dors, o dochter Sions. Dat zal niet meevallen om die heidenen te pakken te nemen voor dat gelovige overlijfsel van Israël. Maar er staat, ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper. En dat is wel nodig ook, want het is precies dit koninkrijk van ijzer, dan wel koper, dat hier te pakken genomen wordt. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. We waren terechtgekomen in Micha 4, vers 13. Waar staat, maak u op en dors, o dochter Sions. En wat er gedorst moet worden was duidelijk. In ieder geval Babel, want dat was per slotverrekening genoemd in de voorgaande versen. Dus maak u op en dors, o dochter Sions, want ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper. Gij zult vele volken verpletteren. Onderwerpen, vertrappen, vernederen, of hoe het maar heten mag. Namelijk, ik zal hun lieder gewin, of en ik zal hun lieder gewin, aan de Heer, dat wil zeggen den Heer, verbannen en hun vermogen den Heer der ganse aarde. Er stond Babel, en ik hou ook vol dat het Babel is, er staat echter hier, gij zult vele volken verpletteren, in vers 13, maar het is nou eenmaal Babel, want Babel is de stad die het koninkrijk over de volkeren der aarde heeft, volgens Openbare 17, het laatste vers. En dus Babel staat voor het wereldrijk van die laatste dagen. Dat blijkt ook uit wat er verder staat. Er staat, ik zal uw hoorn ijzer maken. Hoorn is een zinnebeeld van kracht en dus van koningschap. Vandaar een beest met 10 horens of met 1 hoorn of met 4 horens of met 2, want dat kan ook nog. En hier is het, ik zal uw hoorn, namelijk uw koninkrijk, oftewel uw kracht, ijzer maken. Dat ligt voor de hand, want ijzer staat voor kracht. Dat is de verklaring die de Bijbel zelf van ijzer geeft in Daniel 2 bijvoorbeeld. Het ijzer vermaalt en verbreekt, staat daar. En Daniel 2, dat is die profetie van het beeld van Nebukadnezar. Waar het laatste wereldrijk van ijzer is, nou het ene laatste is van ijzer, en het laatste van ijzer vermengd met leem. Maar ijzer is dat wat vermaalt en verbreekt. Later wordt ook gesproken van in hetzelfde boek Daniel over ijzeren tanden van het vierde dier uit hoofdstuk 7. En ook dat komt op hetzelfde neer. IJzer staat dus voor het krachtige. Denk ook maar aan, hij zal de heidenen hoeden, Psalm 2 waren we toch al, hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Oftewel een ijzeren scepter, want een roede is een scepter. En ook de scepter is een beeld van koningschap en van macht. Dus of nou de hoorn van ijzer is of de roede van ijzer, dat maakt weinig verschil uiteraard. Maar er staat niet alleen ijzer, want dan zou het helemaal makkelijk te verklaren zijn. Maar er staat, en uw klauwen koper. Wel, hoorn, de hoorn, dan wel de klauwen, staan natuurlijk voor hetzelfde. De hoorn, zowel als de klauwen, staan voor de macht die van een beest, een dier, uitgaan. Maar die macht, uitgebeeld door hoorn of klauwen, wordt voorgesteld in de via het ijzer dan wel het koper. Dit is een parallelisme, dat betekent dat er net zo goed had kunnen staan, ik zal uw hoorn van koper maken en uw klauwen van ijzer. Het gaat er gewoon om dat hoorn en klauwen bij elkaar horen, staan voor de macht. En ze worden vergeleken met ijzer dan wel koper. Is koper ook zo sterk? Nee, dat niet. Zeker niet zelfs. Koper is zelfs tamelijk zacht. Als het er nou helemaal om gaat. Maar waarom dan toch ijzer en koper? Wel, dat is makkelijk genoeg. Omdat ijzer en koper nou eenmaal allebei kunnen fungeren als de uitbeelding van het laatste wereldrijk. Want, daar gaan we even om. We ontlenen het dus even aan het schema van Daniel 2, het beeld van Nebukadnezar, waarbij het eerste rijk het Babylonische was, want Babel was het hoofd en dus het begin, Resh. Dus het begon met goud, het gouden hoofd, en daarna de koperen borst van het beeld, en dat stond voor, de zilveren borst, ik denk al, dat komt niet uit. Het zweet brak me bijna uit, zeg. De zilveren borst, maar dat staat voor het Medo-Persische Rijk. En daarna de koperen heupen en dijen van het beeld, het koper. En dat staat voor het Griekse Rijk. Waarna volgde het ijzer van het Romeinse Rijk. Daarna volgde het ijzer, vermengd met het modderig leem, van de 10 Statenbond. Daar hebben we geen betere naam voor, want het is nog toekomst. En daarna komt er eigenlijk nog wat, maar niet in Daniel 2. Maar wel in Daniel 7. Want in Daniel 7 vinden we dezelfde opsomming van de wereldrijken. En het eindigt daar met het vierde dier, met ijzeren tanden enzovoorts, die had 10 horens. En die 10 hoornen, dan wel horens op de kop van het beest, komen overeen met de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Uit hoofdstuk 2. En daarvan die 10 horens staat dat het zijn 10 koningen, dan wel koninkrijken, want dat is toch hetzelfde. En dat komt dus overeen met de 10 tenen van ijzer, vermengd met modderig leem. Echter, het verhaal gaat verder met te vertellen, dat tussen die 10 hoornen er een 11e, want hoe moet je hem anders noemen? Ik hou niet van het 11e, want er waren er geen 11, hè. Maar er komt als het ware een 11e hoorn tussenop. Dat wil zeggen, nadat eerst die 10 hoorns of 10 koningen er waren, kwam er nog een koning op. Te midden van de 10. Wel, er staat niet in Daniel 2 dat te midden van de 10 tenen er nog een teen bij kwam. Want de verhaal gaat daar niet verder. En dat is voor velen een probleem, maar het hoeft helemaal geen probleem te zijn. De gedachte is namelijk eenvoudig dat die 10 koningen inderdaad de laatste 10 koningen zijn. In de zin van, zij blijven aan de macht, of althans deze koninkrijken blijven bestaan, totdat inderdaad de steen zonder handen wordt afgehouden en valt op de 10 tenen, ja. Maar daarmee op het hele beeld, hè. Kortom, die steen is dan een beeld van de Christus en het spreekt over het Messiaanse Rijk. Maar dat betekent dan dat voordat dat Messiaanse Rijk aanbreekt, er eerst 10 koninkrijken zijn die bij elkaar horen en samen min of meer één wereldrijk vormen. Want 14 tenen komen terecht bij de steen, in Daniel 2. In Daniel 7 echter zijn er 10 horens, maar er komt eerst nog een andere. En de verklaring daarvan wordt later gegeven in Openbaring 17. Want daar staat dat die 10 horens, die worden daar ook genoemd, Openbaring 17, dat die 10 horens gelijktijdig aan de macht zijn met het beest. Waaruit dus inderdaad onder andere volgt dat die 11e hoorn uit Daniel 7 dezelfde is als het beest uit Openbaring 13, het eerste wel te verstaan, uit Openbaring 13 en dat uit Openbaring 17 zelf. Bent u daar nog? Goed, dat is toch niet zo moeilijk. Het laatste wereldrijk bestaat uit 10 koninkrijken die het op een akkoordje hebben gegooid, want hoe noem je zoiets anders, hè? Die in verbond... We hebben gesloten, een federatie. Hè? Een tienstatenbond noemen wij dat dan. En dan blijkt dat die 10 tot het eind bestaan, maar wel dat die 10 hun macht, de macht die ze uitoefenen, eigenlijk overdragen aan een hogere figuur. Aan iemand die de macht van hen overneemt. Die 10 blijven wel, maar ze worden ondergeschikt aan een ander. En die andere, die vormt eigenlijk het laatste koninkrijk. Vandaar dat je 2 verschillende manieren van tellen hebt. In Daniël wordt er niet verder geteld dan 7. 7 wereldrijken. Ja, want er gaan er nog een paar aan vooraf, hè, aan het rijtje wat we in Daniël krijgen voorgeschoteld. Maar dat zijn er dan 7. En daarna wordt er nog 1 genoemd. Dat is een openbaring, want daar staat dat er ook een 8e is. En het punt is dat de 8e gelijktijdig is met de 7e. Oftewel, eerst is er de 7e, daarna komt de 8e erbij. Die komt er als het ware overheen. De 7e blijft bestaan, maar wordt ondergeschikt aan de 8e. Onder dood valt de reden dat je hebt eerst het 7e wereldrijk, maar dan wordt Satan op aarde geworpen en die is de 8e eigenlijk. Of dat heeft tot gevolg dat er een 8e komt. Zo kan het ook, maar dat maakt niet uit, hè. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg was. En dat 8e rijk, het beest, zoals in Openbaring 17 genoemd wordt, dat 8e rijk wordt genoemd in Openbaring 13 een pardel. Hetgeen is een luipardel, een luipaard dus, hè. En het luipaard is in Openbaring 7 een beeld van het Griekse Rijk, dat in, nee dan zeg ik het fout, hè? Ik moet zeggen Daniël 7, ja. Ik zeg het nog een keer zeggen, het luipaard uit Openbaring 13 is in Daniël 7 een beeld van het Griekse Rijk, dat in Daniël 2 wordt voorgesteld als koper. Heb je hem nog? Je moet eigenlijk allemaal zo'n schema voor je hebben zoals op de boekentafel ligt. Kun je dat zo op zien. Zie je ze allemaal naast elkaar. Koper naast het luipaard. En dan zult u zien dat inderdaad dat Griekse Rijk voorgesteld in het koper van Daniël 2. En later voorgesteld door het luipaard uit Daniël 7. Dat dat rijk in de eindtijd zich weer zal herstellen. Het was ooit het 5e rijk, maar het zal ook het 8e zijn. En is dus gelijktijdig met de 7e. Maar het 8e is dus dat rijk van het luipaard dan wel koper. Want het is het herstelde Griekse rijk. Van Alexander de Grote. Waarvan immers Babel de hoofdstad was. Babel dus, hè, toch. Dus koper. Maar het is gelijktijdig met de 7e. En de 7e was van ijzer. Nou ja, vermengd met modderig leem. Maar u weet, leem hoort niet in het rijtje thuis, hè. Nee, goud, zilver, koper, ijzer en allemaal metalen. Dus leem hoort niet in het rijtje thuis. Dus je houdt het bij ijzer. En dan vind je dus inderdaad het koper en het ijzer samen in het laatste wereldrijk. Namelijk dat rijk van de 7e en de 8e samen. En als je koper en ijzer dus wilt bestrijden, zul je dat op zijn minst met de kracht van koper en ijzer moeten doen. Nou, dat is de gedachte, dacht ik, van Micha 4, vers 13. Want ik zal uw hoorn, let op even, die hoorn, tegenover die andere hoornen. Ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper. Dus inderdaad, ijzer en koper, tegenover het rijk van ijzer en koper, een rijk wat geregeerd wordt door Babel in die laatste dagen. Oh, leuk.
Ja.
Interessant. Ja. Ik weet niet wat ik net over 5 en 7 gezegd heb, maar in ieder geval is het zo, het 5e rijk is ook het 8e. Dus wat ik van 7 gezegd heb, weet ik niet. Maar het 5e rijk, dat was het Griekse rijk, is ook de 8e. Alleen die is gelijktijdig met de 7e. Dat er een verbinding is tussen 5 en 8, dat is bekend. Maar dat is een lange omweg die loopt via Hebreeuws, waarbij een 5 en een 8 nogal wel zo tamelijk met elkaar overeenkomen. Maar daar ga ik maar niet op in. En zo'n vergelijking tussen 5 en 8 vind je dus ook van toepassing op de gemeente. Op onze vijfde bedeling die eigenlijk bij de achtste hoort enzovoort. Maar goed, dat is een verhaal wat met deze dingen rechtstreeks niet te maken heeft. Maar het is wel zo dat het vijfde rijk inderdaad ook het achtste is. En die hele gedachte van een vijf die eigenlijk onvoltooid is en een acht zou moeten worden, want zo is het met alle vijven, het moet eigenlijk een acht worden. Diezelfde gedachte is waar op de gemeente, het wordt een nieuwe schepping. Maar diezelfde gedachte is ook van toepassing op het vijfde rijk, want het wordt ook inderdaad de achtste. Maar dat is de enige overeenkomst waaraan ik denken kan. Bovendien, over een acht moet ik het verder nog meer hebben. Want zal ik u dat eens laten, daar kom ik vanavond niet aan toe. Maar wat staat er nou in hoofdstuk 2, vers 4? Dat is zo aardig. Nee, 5 vers 4, sorry. Micha 5 vers 4. Daar staat, en deze zal vrede zijn, dat is de Messias, wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen 7 herders en 8 vorsten uit de mensen. En dat heeft natuurlijk de betekenis van namelijk, hoewel het een gruwel is voor iemand die de lagere school doorlopen heeft natuurlijk, hè, en dus heeft leren rekenen, want 7 blijkt hetzelfde te zijn als 8. Leuk, hè? En waar leren we dat nog meer? Want hier zijn 7 herders, is hetzelfde als 8 vorsten. Nou, een herder is een vorst. En 7 is gelijk aan 8. Ja, dat klopt niet helemaal natuurlijk. Maar 7 en 8, dat kan hetzelfde zijn, ja. En dat is het in veel gevallen ook. Hè? Ja, want het is met het wereldrijk zo. Het laatste wereldrijk kun je tellen als het 7e, maar ook als het 8e. En je kunt hem zelfs aanduiden als Assur. Dat wordt hier ook gedaan. En als die 7e namelijk die 8e komt, dan zetten we een 7e namelijk een 8e er tegenover. Namelijk, die raadt u vast niet.
Messias.
Ja, 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 natuurlijk, ja. Ja, maar goed. David. Hoeveelste zoon was David?
7.
Allemaal goed geantwoord. De 7e, maar ook de 8e. En hij telde niet voor 2. Maar er zijn 2 verschillende tellingen in de Bijbel. De ene keer had David 7 zonen. De andere keer had hij 8 zonen. Dus hij wordt als 7e aangemerkt. Maar hij wordt ook als 8e aangemerkt.
Die 7 bedoel je.
Hè? Dat zei ik weer verkeerd. Oh ja, oh, ben ik weer helemaal in de war. Ik verwisselt Daniel en Openbaring altijd en Micha. Nee, goed, dan gaan we weer. Nee, Abraham, dat is vader Abraham, weet u wel, had 7 zonen. Dat is ook niet waar, want het waren er ook 8. Maar de Bijbel noemt er helemaal geen 7. Dat komt uit de apocryfe liederen uit het zuiden des lands. Hè? Want die had er 8. Maar daar gaat het nou even niet om. Izzy, de vader van David, had dus, nou, ik kan het wel meteen zo hoe het historisch was, maar dat is eigenlijk niet van belang hoor. Hij had 8 zonen, maar later was er 1 uit overleden. Dus aanvankelijk was David de 8e. En later bleek hij toch de 7e te zijn, omdat er 1 tussenuit was gevallen, gewoon natuurlijk. He? Want in Samuel, in het boek Samuel, is hij de 7e. Nee, de 8e bedoel ik. In Samuel is hij de 8e. Dan gaan de 7 voorbij en dan, nee, is niet goed. Mijn naam gevraagd, hebben u nog meer zonen, meneer Izzy? En inderdaad, daar had er nog 1, dat was dan de 8e. Dat leidt geen enkele twijfel. Staat er ook 2 maal. Maar als later in 1 kronieke, meen ik, ja, 1 kronieke geteld wordt, dan blijkt Izzy 7 zonen te hebben, waarvan David de 7e is. En de eenvoudige verklaring is, er is er kennelijk een onderweg gebleven in de slag. Of wie zei ze dat ook weer? Graaf Adolf. Goed zo. Bij Heilige Lee. Weet je dat niet meer? Dat was voor die tijd geweest. Nou, laat maar zitten. Maar. Hè?
Dat
is het Wilhelmus. Heel goed, ja. Graaf Adolf is gebleven in Friesland in de slag. Maar het was Heilige Lee en dat is Groningen. U ziet. goed. Laat maar zitten. Maar in ieder geval, David was ook 7e, dan wel de 8e. Het lijkt mij dan ook dat in vers 4, via deze cryptische omschrijving, gewoon gesproken wordt over Christus, de zoon van David, die ook zevende, dan wel achtste is. Want zeven is de vervulling van de oude schepping eigenlijk. Maar acht is het begin van de nieuwe schepping. Dus de Heer duidt je ook aan als zeven of acht. En je duidt hem aan als herder en als vorst. Maar die zevende, dan wel achtste, wordt hier gesteld tegenover de zeven, dan wel acht van die wereldrijken. Ze hebben een dubbele nummering. Nee, nee. Niet zo slordig lezen. Deze zal vrede zijn, dat is Christus, wanneer Asser, dat is die andere, in ons land zal komen, wanneer hij in onze plein zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen, zeven herders en acht voorstelde mensen. Ja. Goed.
Asser, moet je dat zien als Assyrië?
Nou,
Assyrië,
welke naam er ook staat, het is altijd de aanduiding van Babel. Ja, dat lijkt moeilijk, maar het is het niet. Dat is juist het makkelijkste. Hoe je dat ook aan, dat maakt niks uit. Wat Asser heet, moet ik het op de kaart aanwijzen? Asser, dat maakt deel uit van het Babylonische Rijk. Dat maakt totaal geen enkel verschil. Welke naam er ook gebruiken, als stond er ook Tyrus of zoiets, dat maakt allemaal niks uit.
Dan komt dat er vaak staat, de koning van Asser, lees je wel, en de koning van Assyrië. Assyrië
was. Ja, dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde natuurlijk, hè? Assur of Assyrië. Ja, Nineveh was daar de hoofdstad van. Maar het maakt weinig uit, want het Assyrische Rijk is later overgegaan in het Babylonische Rijk. En toen was Babel de hoofdstad. Enzovoort. Het maakt totaal geen verschil. Het is gewoon het wereldrijk. En het heeft Egypte geheten, het heeft Assur geheten, het heeft Babel geheten, het heeft Medo-Persië geheten, het heeft Macedonië of Griekenland, of hoe het maar heet, heeft het geheten. Maar hoe het heet, maakt er niet uit. Het is altijd gewoon hetzelfde wereldrijk. Het wereldrijk van de tijden der heidenen, dat zijn thuishaven heeft in Babel. Daar is het begin ervan en daar eindigt het ook. En tussendoor zat het daar eigenlijk ook. Al was het niet altijd helemaal een letterlijk Babel. Geografisch bedoel ik. Maar het was er altijd. Ja. Ja, er staat zelfs het land van Nimrod, zie je. Dat is zo aardig natuurlijk, Assur. Die zullen het land van Assur afwijden met het zwaard in het land van Nimrod. Maar het land van Nimrod is Babel. Zodat er uitdrukkelijk geen verschil gemaakt wordt. En dat is het antwoord op het probleem van de verklaarders van zowel Jesaja als Micha. Ze zeggen, de vijand was Assur, maar waarom hebben die luid nou over Babel? Want er was nog nooit een Babylonisch wereldrijk. In hun dagen. Was er nog nooit geweest. Eerste foutje. Het was er wel geweest, namelijk in de dagen van Nimrod. Dat is het eerste foutje. En tweede is, wel, het maakt niet uit of het nou Assur heet of Babel. De uiteindelijke vervulling van deze profetie vindt plaats in de toekomst, waarbij helemaal geen verschil bestaat tussen Assur of Babel. Omdat het allemaal deel uitmaakt van hetzelfde wereldrijk. En daarom kunnen al die namen gebruikt worden. Al stond er de Filistijn, dat had er ook kunnen staan.
Moet je diezelfde vergelijking ook zien, nou je net een rijk hebt opgenoemd, en dan heb je Daniel 8, dan wordt Griekenland weer vergeleken met een harige bok.
Ja.
Maar het is een luipaard, en het is het zilveren borstbeeld.
Nee, ja jongen, dit is leuk, hè. Ik vind het leuke dingen, hè. Ik vind het leuk dat er iemand naar vraagt, eerlijk gezegd. Alleen denk ik elke keer van, ja, het vraaguurtje is weer begonnen. Maar dat geeft niet, hoor. Ja. ik zal je dat vertellen. Normaal heet hij een luipaard. Dat is de naam die dus ook in Openbaring terugkomt. Openbaring 13. Dat verhaal van die harige bok niet. Maar waarom heet, dan is de vraag dus vervolgens, waarom heet hij nou in Daniel 8 ineens een harige bok? En ik heb het net eigenlijk bijna gezegd. Maar goed, laat maar. Waarom heet hij een harige bok? Noem mij een harige bok. Heel goed, Esau. Ja, Esau of Edom. De gedachte is namelijk dat een Edomiet de koning is over dat rijk. Een Edomiet of een Esauiet of weet zoiets. Hè? Namelijk een Amalekiet. dan wel één aanvalgiet. Ik ga gewoon het rijtje af, belangrijke naam uit het geslachtsregister. Dus het is een Edomiet, oftewel Amalekiet, oftewel één Agagiet, oftewel één Hamaniet. En het verhaal is namelijk dat Esau, die wordt ook genoemd Seir, omdat hij zo harig was. En Seir is een bok. En het woord voor bok betekent dus harig. Dat is hetzelfde. Het harige is per definitie dus een bok en een bok is per definitie harig. Leuk is dat wat ik nu zeg, want het bok is per definitie harig. Waarom heet hij dan een harige bok met zoveel nadruk? Want er ligt de nadruk op, hè, du. Zo twee keer, een harige bok. Waarom? Omdat het verwijst heel speciaal naar die harige figuur, die ruige man namelijk, die ook zo heette, dus ruig of harig of bok, namelijk Esau. Want het is een afstammeling van Esau die dat wereldrijk zal besturen. Er zit er gewoon een Edomiet. En als je het mij vraagt, vervolgens ook nog een Filistijn. Ja, waarom ook niet, hè? Ik zou niet weten waarom een Filistijn niet een Edomiet zou zijn. Kortom, een figuur als Goliath. Waarna we weer rond zijn, maar er staat ook op die kaart daar, die tekening, er staat erbij op. Want Goliath was die meneer die in het koper gekleed ging. Ja.
En we zijn nog, dat vond ik ook zo gek, in alles is te nemen. Ja, sorry hoor, maar ik moet even vragen. Daar heb je...
Is dit de inleiding nog, of is dat de vraag al? Je moet gewoon wat vroeger beginnen. Ik krijg altijd op mijn kop als ik te laat inzet. Als de dirigent zwart zet ik te laat in, dan zegt hij, moet je gewoon vroeger beginnen.
Nou. Goed. Nou. Goed. Nou goed, Goliath, één reus, en er zijn er nog meer reuzen in het Oude Testament. En wij zijn erbij, die hebben 11 tenen. Dan moet je toch echt straks van denken met dat beest.
Nee, die hebben geen 11 tenen. Nee. Nee, nee, zuster, nee. U bent weer volkomen in de war. Het waren er namelijk 12. Nee, aan elke kant 6 zijn er, voor zover ik weet, 12. En ze wordt zelfs geteld, want ik meen zelfs dat het totaal, dat ze bij elkaar opgeteld worden, dat er zelfs 24 staat. Als ik me goed herinner. Dus dit verhaal gaat niet op. Aan een boom zo volgeladen. Mist weer 1, 2 teentjes niet. Nou ja. Ik moet altijd denken aan het lied van Knaapjes aan een reusje staan. Die kent u die? Een van de mooiste liederen die ik ken. David zag een reusje staan. Reusje, het was een heiden. Nou, dat ging over David de Goliath. Eindigt met na de Filistijnen. Dat is de laatste regel, hè? David hield de reus na de Filistijnen. Zo is het. Nou goed, maar die Filistijn is dus ook al een beeld van die vorst die in de eindtijd verschijnt. Dat wordt op verschillende wijzen beschreven, maar het is altijd gewoon dezelfde. Hij beantwoordt namelijk een heleboel verschillende beschrijvingen. En dat heeft hij gemeen met zijn tegenstander. Met Christus namelijk. Van wie we ook een heleboel beschrijvingen in de Bijbel vinden. Maar goed, ik liep nou op de dingen vooruit, want ik had het nou over die 7 en die 8 uit 5 vers 4. Maar zover waren wij eigenlijk nog niet. We hadden het naar aanleiding van vers 13 van hoofdstuk 4 nog over het ijzer en het koper. En zowel ijzer als het koper zijn van toepassing op het laatste wereldrijk, op het rijk van het beest. Ijzer vanwege die 10 tenen en koper omdat in diezelfde dagen het Griekse Rijk als het ware zou herleven, want die vorst die deze 10 aan zich zou onderwerpen, dat is die koperen koe, hè? Dat is die jongen, hoe heet die ook alweer? Kennen die nog niet? Goliath dus, hè? Ze hebben bij mij allemaal een bijnaam. Dat moet, anders begrijpen ze het in Urk niet, heb ik begrepen. Maar goed. He? Nee, ik heb gehoord dat ze daar ook allemaal een bijnaam hebben. Dat mensen met een bijnaam genoemd worden. Nou. goed. Nou, gij zult vele volken verpletteren. Die vele volkeren worden door ijzer en koper uitgebeeld. Dat is het hele wereldrijk van die dagen. Dat zijn dus eigenlijk alle volkeren. Gij zult vele volken verpletteren. En dan staat er, en ik zal hun lieder gewin aan de Heere, aan Jehovah, verbannen. En het begrip verbannen heeft tegelijkertijd de betekenis van wijden. In het Nederlands niet meer, geloof ik, maar in de Statenvertaling wel, omdat het in de Bijbel die betekenis heeft. Verbannen wil zeggen dat geen mens eraan mag komen, dat het is taboe, het is buitengesloten. Maar tegelijkertijd betekent het dat het dan gewijd wordt aan iets of iemand anders. Verbannen heeft in het Nederlands gewoonlijk slechts een negatieve betekenis. Men is dan iets kwijt. Als men in de ban gedaan wordt, wordt men buitengesloten. Maar in de Bijbel heeft het van de andere kant net zo goed de positieve betekenis van wijden. En dat is het hier. Hier worden de bezittingen van deze volkeren die verpletterd worden gewijd aan Jehovah. Ze worden verbannen, dat wil zeggen de volkeren raken het kwijt. Maar ze worden verbannen aan de Heere en dus de God van Israël. Die vervolgens genoemd wordt in de parallel de Heere der ganse aarde. Dus ik zal hun lieder gewin aan de Heere verbannen, namelijk ik zal hun lieder vermogen, maar het is hun gewin uiteraard, verbannen aan de Heer der ganse aarde. Want de Heer is dan de Heer der ganse aarde, omdat zojuist alle volkeren aan hem onderworpen zijn. Daar snap ik niks van. Nee. Ja, daarom moet je niet de verschil maken. Juist omdat het door elkaar... Bovendien, ik zie geen van beide namen hier staan. Dus ik heb er helemaal geen problemen mee. De volkeren namelijk worden onderworpen aan Christus. Of aan Israël. Want dat is wat hier staat. Die volkeren zullen verpletterd worden. Wat gebeurt er dan met hun bezittingen? Die vervallen aan de overwinnaar, uiteraard. De oorlogsbuit. En wie is die overwinnaar? Dat is Jehovah. Eerst wordt er Jehovah genoemd. Wij zijn dan geneigd te zeggen, Jehovah is de God van Israël. En zo is het ook. Maar met opzet staat er natuurlijk daarna achter, Jehovah der ganse aarde. Of nee, niet Jehovah, maar er staat Adonai, de Heere namelijk, der ganse aarde. Want Jehovah is niet alleen God der Joden, maar ook der heidenen. Daarom heeft hij de heidenen aan zich onderworpen. Heb je nooit gelezen dat van die heidenen staat dat ze onderworpen worden en daarna zijn ze er niet meer? Er blijft niks van over. Maar gelezen. Dat zou je toch moeten onthouden als je het leest. Want als je dat leest, dan blijkt daaruit dat sommige volkeren helemaal niet meer bestaan zullen in de 1000 jaren. Hoe kan dit nu weer? Nou, eenvoudig. Dat wordt zo gerekend omdat die volkeren aan de God en de koning van Israël worden onderworpen en dus tot Israël gerekend worden. Qua afstamming zijn die volkeren er nog wel, maar hun bezittingen, alles wat ze hebben, is vervallen of verbannen aan Christus. Dat is niks bijzonders trouwens, want het is met ons ook gebeurd. En er straks alle Nederlanders bij wijze van spreken. Moeten niet, nou ja, laat maar zitten. Maar als straks alle Nederlanders bij wijze van spreken tot geloof gekomen zijn, dan zijn er geen Nederlanders meer. En wat is er gebeurd met hun bezittingen? Vervallen aan Christus. Dan zult u zeggen, maar dan is er toch niks veranderd. Dan zeg ik, heb je het goed begrepen? Want er zijn alle Nederlanders toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt en alle bezittingen van die Nederlanders zijn daar.